Zij deed samen komen en samen wonen op den zondagmorgen geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 100, daarvan het eerste en het derde vers. Juich, aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht, gaat tot zijn poorten in met lofzang in zijn hele hof. Looft hem al daar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Ik las u uit Psalm 100, het eerste en het derde vers. Uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn as, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We luisteren dan naar het woord van God en wij lezen met elkander uit het boek der Psalmen. En daarvan nu Psalm 73, te beginnen bij vers 16 tot het einde. Psalm 73, te beginnen bij vers 16 tot het einde. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immer zet gij ze op gladde plaatsen, gij doet ze vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden het niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren werd geprikkeld, toen was ik onvernuftig en wist niets, ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in den hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijft mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan, gij roeit uit allen die van u afhoreert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. We zingen met elkaar uit Psalm 135, daarvan vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle hoon. En wat er dan verder volgt, 135, het derde vers.
Amen.
ga met u denken over Asafs schoonste levenskeus. Weet u wat er is? Ik hoop ook dat het het uwe is, jonge mensen, oude mensen. Asafs schoonste levenskeus. Psalm 73, vers 25. Wien heb ik nevens u in den hemel? Nevens u lust mij ook iets op de aarde. Zullen we samen bidden? Barmhartig en ontfermend God, als wij vanmorgen met elkander in uw huis zijn en we elkander mogen ontmoeten en elkander mogen groeten, dat het ons een stille danktoon oproepen, Heere, dat van ons dit voorrecht is en dat we weer hier mogen zijn op deze zondagmorgen. En wij bidden van u, o onze God, laat deze zondag voor ons worden een zonnige dag. Niet alleen maar omdat daar buiten in uw rijk gevarieerde schepping de schoonheid van het zonnelicht straalt en overstroomt gans de kleurenveelheid van het werk uw handen, maar Heere, laat het bovenal worden een zonnige dag, omdat het licht van uw genade, van Christus, van de zonder gerechtigheid, stralen mogen over ons, stralen mogen ook in ons. Want Heere, het is maar niet genoeg dat we onder de waarheid leven. We kunnen onder de waarheid leven en eens door de waarheid veroordeeld worden. En het zal dan van ons gelden dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn dan de zodanige. Maar Heere, het mogen zo worden, onder de waarheid leven en nog veel meer in uw waarheid leven, omdat uw waarheid in ons leeft. Want Heere, daar gaat het toch tenslotte om. Het moet alleen maar niet de klank van uw waarheid blijven. Niet alleen maar een tekst in de Bijbel zijn. Niet alleen maar een dominee die op een zondagmorgen eens komt preken. Het moet bovenal worden een kracht Gods tot zaligheid. En het zal zulke kracht worden als het door uw genade aansluiting vinden in een woord als wij vanmorgen met elkander gaan overdenken, Heere. Dit woord, dat we misschien al zoveel malen beluisterd hebben, dat we elkander ook kunnen voorzeggen, dat we zelf ook kunnen opzeggen, dat wij van buiten kunnen leren, dat waarvan wij veel schoons en goeds kunnen zeggen, dit woord moet toch nog iets anders worden. Heren, het moet alleen maar niet zijn een tekst waarover gepreekt en waarna geluisterd wordt. Zulke woorden in het bijzonder moet een levenskeus in ons worden, zal het een levensinhoud voor ons worden en een levenstoekomst ons schenken. Want wanneer hier niet iets van ons eigen leven klinkt, Heere, dan mogen dat leven verrijkt worden met al de grootheid van beneden. Maar het schiet te kort. Het leven als leven heeft niet genoeg aan zich. En niet genoeg om ons het leven te schenken. Maar hier, in dit woord, als dat klaarheid en werkelijkheid, werkelijke klaarheid door uw waarheid, in ons zal worden, Heere God, dan heeft het leven levend rijkdom, en heeft het leven levenstoekomst, dan is er een levenskeus gedaan, jong en oud. Wij worden er allen toegeroepen, Want Heere, wij allen, we hebben een levenskeus voor de aarde. Ieder heeft zijn plaats, wat u zoal gekozen heeft en gevonden heeft in het leven, of waarnaar hij staat, of waarnaar zij staat. Dat wordt onze levenskeus als zodanig wel genoemd. In onze positie, in ons huwelijksleven, en wat niet al hier beneden, maar Heer en onze God, hier moet de beslissing vallen. Al als hier niet, door dit woord en in dit woord, onze levensbeslissing valt, dan ontvallen we aan dit leven en, wat ontzettender is, dan ontvallen wij aan u den God des levens. Want zo de boom valt, zo blijft hij liggen. En daarom, heren, is het leven zo alles beslissend. Laat het ons gezegd worden ook vanmorgen. Laat het maar niet naast ons neergelegd worden. Geef dat wij de betekenis van ons leven en van de roepstem van Christus mogen leren verstaan, heren. Omdat we gaan zoeken wat bestendig is. Leeft het bij ons. Zoek den Heere en leef. Ik bidden van u, o barmhartige God, dat ge daartoe dit woord van uw waarheid ons tot een zegen stellen zult, onder de bedouwing van de krachtige in- en doorwerking van den geest des levens en den geest der waarheid die ons brengt om alweer de klaarheid te vinden in u. Want in u en door u is de weg der verlossing, is het bloed der verzoening, is de hoop der zaligheid, is de rijkdom van die vergevende genade waarvan van ons gezegd hebt: ik werp uw zonden achter mijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Heere, dat we daar toch kennis aan mogen leren krijgen, omdat we weten wat we aan u mogen bezitten. Gij komt ons voor, Heere. Het ligt niet aan u, het ligt aan ons. Als we dat woord niet verstaan, ik ben de Heere, uw God. Midden in het oordeel en midden in de genade, midden in de wet en midden in het evangelie. Dat is de rijkdom, Heere. Uit den berg der wet, een stroom van genade. Dat ligt in de wet en dat ligt in uw woord, omdat het ligt in uw den God des heils. Neig ons hart en voeg het samen tot die vreze van uw naam, o God. En het zal ons goed zijn vanmorgen met elkander hier te wonen. Heere, wees kranke, lijdende, stervende goed. Waar het oog zich wendt tot u. Waar zorgen des levens zijn. Waar vragen der ziel zijn. Waar veel kommer en lijden is, waar een moeizaam uitzien is, Heere onze God, wil daar de vensteren ontsluiten en licht der vertroosting brengen. Ge zijt toch de God aller vertroosting, Heere, en ge wordt niet armer als ge uit uw levensvolheid ons schenken wil al wat we behoeven in leven en sterven. Ge hebt het ons gegeven in de volheid van onze heiland en Heere. O, bedien ons uit hem en om hem, Heere, in de gemeenschap van uw heerlijke geest. Wilt gij zegenend gedanken, Heere, uw kerk, waar ze met ons zullen samenwonen, waar gans uw kerk op aarde uw lof verbreiden wilt, waar een volk bijeen is, dat waarin ook van elkander onderscheiden, ze daarin elkander hebben gevonden,
dat ze Christgelovigen zijn. En dat daarom op aarde een kerk is, van welke kleur of richting ook, maar dat daarom een kerk op aarde is, die in Jezus Christus het zalig alles heeft ontdekt. Heere, woon en werk daar. En laat u mogen weten dat ge dan in Sion wonen zult, onder de lofzangen van uw volk Israël. Sterk al uw dienaren, wij denken in het bijzonder aan de dienaar van deze gemeente, die elders uw woord zal hebben te bedienen. Heere, willen we ook daar ten zegen stellen en hem aangorden in uw naam. Gedenk ook aan hem die den mond tot u opent, zalvend en bekwaam in de gemeente van deze plaats. En laten wij zo met elkander onder het spreken en onder het luisteren mogen weten, Heere, dat ge met ons zijt en dat ge hier ons zegenend gedenken zult om uw naams wel. Wij bidden, Heere God, voor land en voor volk, voor vorstenhuis en overheid. Wij bidden, Heere onze God, dat gij aan de leiders van ons volk die wijsheid schenken wil om te komen tot een regering die waarin ook van elkander onderscheiden, dat ze dit aanvaarden door mij regerende koningen en door mij stellen de vorsten gerechtigheid, alle prinsen der aarde. Het wordt al meer en al meer ontdekt in deze wereld van ruïnatie en revolutie, dat er al minder gerekend wordt met de inzettingen des Heeren. Geef ons, o God, in toekomst tijdens een regering die toch nog wil onderzoeken of in het houden van uw geboden niet is grote loon. Gedenk aan ons vorstenhuis en aan ons de vorstinnen met haar ganse gezinsleven, Heere, en geef dat de vrezen van uw naam ook in die harten mogen wonen, waar ze stammen uit een geslacht dat wist wat genade was, en dat in ons vorstenhuis toch de bede van den Vader des Vaderlands geleerd mogen worden. O God, wees mij en mijn arme volk genadig. Gedenk, Heer, aan de nood der christenheid, aan hen die in gevangenis kwijnen, aan een volk dat zucht in woede. Laat uw genade daar ook met haar trouw dat volk verrijken. En te midden van zoveel wat zich tegen u gaat stellen, laat er in deze wereld een kerk zijn die een lamp draagt, waarin de olie des Heiligen Geestes is, en die mogen blijven branden, Heere, lichtende naar de toekomst van Christus, met de benen des harten, kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Het mogen ons, het mogen velen met ons geschonken worden, om aan die dag in het heilig heimwee der ziel te verlangen, barmhartige God wil ons horen, ons onze zonden geenszins toerekenen, aan ons verbond en om Jezus wel, ons allen in leven en in sterven, een God van volkomen zaligheid blijven, tot lof en prijs, van u nooit genoeg, vol prezen naam, o Heeren onze God. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 89, de versen 3 en 4. U zal ook gelegenheid gegeven worden uw begaven goden en zijn dienst te mogen toewijden. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En dan vers 4, God is op het hoogst geducht, is in een heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. 89, 3 en 4. Wij gaan er met elkander over dit schriftwoord van Asaf denken. Ik heb erboven staan Asafs schoonste levenskeus. Hoe leren we dat nu? Hoe leren wij deze keus doen in ons leven? Hoe is er bij ons een Asafs ziel met Asafs keuze? Daarop wil ik het antwoord geven. Dat leren we als we eerst naar boven kijken. Want Asaf spreekt van den hemel. Dan vervolgens, als we ook naar beneden kijken. Want Asaf spreekt ook van de aarde. Maar een mens die als Asaf naar den hemel en naar de aarde heeft leren kijken, die heeft ook leren kijken naar binnen. En dat doen we tenslotte ook. Zie daar, naar boven, naar beneden en naar binnen kijken. Dat zijn de drie factoren om Asaf levenskeus te leren kennen. Hebben u het wel eens moeilijk gehad met God? Dominee, dat is nou toch ook een vraag. We hebben net zulke mooie psalmen gezongen. Als je dat nou doet in het midden van die wereld met al haar botsingen, dat er daar vele van die mensen zijn die het met God moeilijk hebben. Misschien heb je dat soort van mensen wel eens ontmoet op het pad van uw leven, die u zeggen: ik kan er maar niet aan geloven dat er een God is. Als ik zoveel ongerechtigheden zie in deze wereld, als ik zoveel bloed en tranen moet tellen, als ik zoveel graven zie delven, als ik zoveel onrecht over het recht zie zegenvieren, als ik zoveel botsen in de wereld vind, en ik moet dan denken aan God die dat alles had kunnen voorkomen, man, spreek me alsjeblieft niet over God, want als je me over God spreekt, heb je mijn leven, met dat al zo vol van raadsel is, nog met één groot raadsel vermeerderd, dat is God. Heb je zulke mensen wel eens ontmoet? Ik wel. En wat heb je dan tot zulke mensen gezegd? Heb je dan gezegd: jij bent een onbekeerde man en een onbekeerde jongen. En jij moet geloven. Dan kom er geen stap verder mee. Niks. Weet je wat je tot zulke mensen moet zeggen? Je moet tot zulke mensen zeggen: vriend, ik kan je zo goed begrijpen, want het is mij soms ook zo moeilijk om God gelijk te geven. Je moet hem zeggen: willen we samen eens Psalm 73 lezen? Dan kunnen we ons portret daar vinden. Want daarin lees je van een man die het ook zo moeilijk met God had. En die het maar niet kon rijmen dat er in die wereld van beneden zulke bange, zulke angstige conflicten waren. Dat de kapitalist maar deed wat hij wilde. En dat hij de armen uitbuitte naar alle kanten. De ogen puilen uit van wet. Ze gaan de inbeelding des harten te boven. Ze mergelen de liefde uit. Ze spreken van verdrukking. Ze doen wat ze willen. En ik, zegt hij, en ik ben een kind van God en ik heb aan het bestraffen alle morgen. Dat gaat niet goed. Er is een revolutionaire drift in die ziel van een Azaf, als hij eerst naar den hemel opblikt, is hij het met den hemel niet eens. En hoe komt deze man nu ertoe, die het met den hemel niet eens is in aanvang, om aan het eind met den hemel zo eens te worden? Want wie het niet met God eens is, mensen, die wordt het met niemand eens. Die wordt het met niemand eens. Dat wil zeggen, die stoot altijd op conflicten. En die gaat in het bangst conflict tussen leven en sterven, sterven en leven ten onder. Die kan dat leven vullen met al de kinderen van zijn glorie, met al de rijkdom van zijn verwachtingen, met al de kapitalen die hij uit kan tellen in zijn obligaties en zijn aandelen. Hij kan doen wat hij wil. Maar als hij het met God niet eens is, verliest hij alles en God erbij. Hoe wordt Azaf het nu eens, die het onder den hemel oneens was met God, dat hij het toch eens werd met God in den hemel? U moet eens opletten. U moet dat tweede vers van Psalm 73 eens leggen naast het laatste vers. Dan vindt u het begin en het eind. En dat begin en het eind, dat leert u een Azaf kennen. De aanvangswoorden zijn precies gelijk. Let u maar op. In vers 2 begint het, maar mij aangaande. In vers 28, en het eind dus, maar mij aangaande, precies gelijk. De woorden zijn precies gelijk. Maar de man is niet meer gelijk. De Azaf van vers 2, met zijnzelfde aanvangswoorden, is niet de Azaf van vers 28, met dezelfde aanvangswoorden. Dezelfde aanvangswoorden, maar een andere man. In vers 2, mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Ik was nijdig op de dwaze, ziende der goddelozen voorspoed. Daar prikkelt iets in hem. Er is van revolutiedrift en revolutiegeest, die hem al meer en meer aanvuurt om woorden te vinden om zijn ongenoegen uit te spreken onder den hemel. En in het eind, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zeg, Azaf, wat is er toch gebeurd? Eerst een stormnacht. En dan het zuizen van een zachte stilte. Eerst het donder van het onweer. En dan de lieflijke schoonheid van de lente morgen. Het is mij goed. Azaf, wat is er met jou gebeurd? Die opstand, die ruïnatie van uw ziel, die donkere holslagen daarbinnen, en nu opeens een grote stilte van Azaf. Zijn de toestanden in de wereld anders geworden? Doen de kapitalisten nu anders? Puilen er ogen niet meer uit van vet? Precies eender, de wereld rondom Azaf is precies hetzelfde gebleven. Maar als de wereld rondom Azaf precies eender is gebleven, is de wereld van Azaf's ziel doorleven niet hetzelfde gebleven. En het komt er niet op aan, vrienden, wat er rondom ons gebeurt, maar wat er in ons gebeurt. De waarde van een mens wordt niet bepaald door de omstandigheden waaronder hij leeft, maar bepaald door zijn innerlijk doorleven. Dat is de mens. Dat is de mens. En dat innerlijk doorleven, dat is anders. Hoe komt dat nu? Is Azaf gaan filosoferen? Is Azaf gaan redeneren over de sociale toestanden? Is Azaf gaan denken, dat moet toch anders worden. We moeten kijken of we de dingen van elkaar kunnen krijgen in die sociale onevenwichtigheden. Nee, vrienden. Nee. Azaf was eerst God kwijt. Azaf zegt het zelf. Ik zal het u laten horen. Wie ver van God de weelde zoekt. Nou ja, dan moet je niet denken dat Azaf dan zegt, dat doen die anderen. Azaf zegt, dat heb ik gedaan. Ik heb ver van God de weelde gezocht. Maar ik heb gezien, die vergaat eerlang. En die wordt vervloekt. En toen is God er aan te pas gekomen. Azaf kon uit dat warnet en dat wargaren van tegenstrijdigheden niet komen. Maar God kwam er aan te pas. Hij zegt het zelf. Hij zegt, leeft je maar vers 16. Ik heb gedacht om het te mogen verstaan. Hoor je wel, die man heeft zitten zwoegen. Die man heeft zitten denken. Die man heeft zitten peinzen. Die man stond daar voor de problemen en die problematiek van dat harde, harde leven waarop hij zich stuk brak. Die harde muur van die ontzettende werkelijkheden. Ik heb gedacht om het te doorbreken, om er doorheen te zien, om het te leren verstaan. En ik heb niks anders ontmoet dan, het was moeite in mijn ogen. Ik kon geen stap verder komen. Het werd me hoe langer hoe banger en benauwer daarbinnen. En dan komt het. Totdat ik in Gods heiligdommen kwam. Totdat God weer naar Azaf omzag. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Toen begon Azaf weer naar God om te zien, vrienden. O Gods volk, laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters. Gij kunt soms zo ver van God leven. Met al je mooie woorden en prachtige teksten die we er soms op nahouden. En we kunnen soms zo ver benauwend van God leven. En dan voelen we het wel, dat de klok niet goed loopt. En dan voelen we het wel, dat er binnen iets hapert. Maar wij komen niet uit onszelf waar we wezen moeten. Dan oordeelt en veroordeelt daar binnen ons alles. Maar hoe kom ik weer ter plaatse waar ik het met God eens zal worden? En dan heeft God zijn middelen in zijn hand om ons te brengen daar weer. Waar Azaf kwam in de stilte. Om eens alles kwijt te worden. En God volzalig alleen maar over te houden. Dan heb ik net genoeg. Meer niet. Maar dan moet God ons losmaken. Losmaken van zoveel waaraan we vastzitten. Waaraan we zo vastgeklemd ons voelen. Dat we soms zo troetelen willen aan ons hart. Hè? Dat we soms zo vastgrijpen en het zo moeilijk kunnen kwijt worden. Zie, we moeten loskomen, zeg ik. Ik denk hier aan een schip. U hebt wel eens gehoord van een schip dat op stapel ligt. Zo'n schip dat op stapel zit, dat kan natuurlijk een prachtig, prachtig zeekasteel wezen. Dat kan een ferm, flinke zeebodem zijn. Maar zolang als dat schip natuurlijk daar vast zit, bereikt dat schip niet zijn bestemming. Want de bestemming van dat schip is niet dat het op stapel zit. Maar de bestemming van dat schip is dat het loskomt. Dat het uitvaart. Maar zolang dat schip nu vast zit in die dwarsbalken. Of in die ankers. Of in die touwen. Zolang heeft dat schip maar een kleine wereld waarin het staat. En waarin het feitelijk ook niet verder komt. Maar wanneer dan die dwarsbalken worden weggenomen. Wanneer die kabels worden doorgehakt. Wanneer dat schip vrijkomt. Wanneer het gaat glijden langs de helling. Dan komt dat schip vrij. ei, en dan komt het in dat diep dier wateren waar het nieuwe werelden en nieuwe kusten gaat ontdekken. Begrijpt gij dat beeld, vrienden? Zolang als een mens nog vastzit in de omkluwing van beneden gelijk Azaf, zolang bereikt die mens niet zijn werkelijke bestemming, want die mens is krachtens zijn scheppingsorde te groot voor deze aarde. Voor deze aarde, begrijp u goed. Dat we zeggen, die vindt zijn voldoening niet in de dingen van beneden. Hij wordt omklemd, hij wordt vastgehouden. Hij heeft steunsels en leunsels, prinsen waarop hij vertrouwt, kapitaal die hij uitzet, spanningen in zijn leven die hij meent te kunnen vervullen. Maar als straks dit is hij kwijt mag worden, hij is mag uitvaren, mag ik zeggen, op dat peilloos diep van Gods onbegrensde heerlijkheid. Wanneer u den God volzalig als zijn deel eer krijgen, vrienden, dan kent zijn ziel een blijdschap der vrijheid om midden in den tijd met Azaf en midden in die bundeling der benauwing toch de blijdschap te vieren van het gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid over dat onbegrensde oceaanverte van wat we in God volzalig mogen bezitten. Het is mij goed nabij God te zijn. Wien heb ik nevens u en den hemel? Nevens u lust mij niets op de aarde. Azaf is een God geleerde. Wat is dat voor een man? Die gepromoveerd is aan de universiteit met dokter summa cum laude. En wat niet al. Dat is een wetenschappelijk mens, hoor. En daar heb ik veel waardering voor. Dat zou wel waar zijn. Als je een heldere kop hebt, dat is wel wat waard. Maar met een heldere kop kom je ook niet verder. Weet je hoe ver je ermee komt? Je komt er net zo ver mee dat je zegt, nu weet ik het niet meer. Dat wil zeggen, nu moet ik de sprong doen naar het onbekende. Dat is het geheimschrift van de eeuwigheid. Dat is voor den denkende mens alleen maar de sprong naar het onbekende. Dat is het vraagteken van zijn benauwing. Maar een Godgeleerde, vrienden, dat is een mens die door God geleerd wordt. Naar zijn woord, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mag keren, en wordt mijn ziel door het kwade licht verrast, laat het mij dan nimmer overheren. Een Godgeleerde. Dat is wat anders dan een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde, natuurlijk, betekent maar schriftgeleerdheid zonder Godgeleerdheid. Ja, ik zeg wel eens vroeger jaar tot onze studenten, jullie hebben veel te sjouwen en te leren en te onderzoeken en te combineren, want studeren is combineren, is inzicht krijgen, is doorzicht krijgen, is moeizaam zoeken. Maar kijk, dat kan je krijgen, zeer zeker, maar dat kan je krijgen door schriftonderzoek, dat kan je krijgen door dogmatiseren, dat kan je krijgen door het lezen van oude schrijvers, dat kan je krijgen op allerlei wijzen waarin we ons kunnen verrijken en onze kennis leren, natuurlijk, dat is mogelijk, maar dat is allemaal nog maar van horen zeggen. En geestelijk doorleven, vrienden, is niet van horen zeggen, dat is maar niet van napraten, van nazwaar doen, dat is geen geestelijk doorleven, maar geestelijk doorleven, dat is het van God geleerd zijn of worden. Worden nog veel meer dan zijn. Worden. Niet die een christen is, maar die een christen wordt, die Luther gezegd. Dat is een christen. Wij worden onderwezen. Hem die dwalen, brengen en houden het rechte spoor. Dat zij Godgeleerden die in het heiligdom hun God hebben ontmoet. En die nu uitgebeurd, zou ik zeggen, die nu uitgetild worden uit die verwarring van beneden. En nu niet meer de methode, de eerste methode van Azaf volgen. Wat was de eerste methode van Azaf? De eerste methode van Azaf was dit. Dat hij van de aarde naar de hemel keek. En wie van de aarde naar de hemel keek, komt slag op slag met God en met de aarde in de war. Slag op slag. Maar wie van den hemel is, van God uit, naar de aarde kijkt, die wordt het met God eens, want God geeft onder de oplossing van het wereldraadsel. Niet gij, niet ik, die de staatsmanswijsheid, die de grote Israël, die de leider der volkeren, niet de mannen die menen die dat ze in het stuur zitten, maar God geeft op laatst het sluitstuk van heel de benauwende wereldgeschiedenis, die het eerste woord in de scheppingsorde sprak, zal het laatste woord in de scheppingswanorde spreken. Ziet, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid en vrede wonen zal. Het is opmerkelijk dat Azaf eerst spreekt over den hemel. En hij is begonnen met te spreken het allereerst over de aarde. Leest u maar al dat tot aan vers 16, wat ik u heb voorgelezen tot aan vers 16. Het is allemaal over de aarde. Allemaal over aardse toestanden, aardse moeilijkheden, aardse conflicten. Leest u maar. En nu in deze tekst spreekt hij ook over de aarde, maar als nummer 2. Nu spreekt hij eerst over de hemel en dan over de aarde. Zijn eerste orde was eerst over de aarde het hebben. En toen kwam hij met God in de war. En toen ging hij vanuit de aarde naar de hemel denken. Dat was mis. Maar nu in deze tekst keert hij de orde om. Dan heeft hij de goede orde gevonden. En hij spreekt eerst van de hemel en dan van de aarde. Dat is van grote betekenis, vrienden. Vooral voor onze tegenwoordige tijd die het heel druk heeft over allerlei sociale vragen en sociale aangelegenheden en sociale toestanden, waarbij ik maar angstig ben dat men ook zo zwaarwichtig wordt aan aardse dingen, eigenlijk te zwaar zal worden aan aardse dingen en het hemelse al er alleen maar bij komt. Maar God van de hemel, vrienden, wil er alleen maar niet bij komen. Het moet maar niet worden en zeggen, dat komt er ook bij. Ja, zeker. Dat als ik dan zeg, ja, maar denk om die aardse dingen in zijn zwaarwichtigheid zo te tillen, alsof dat de eeuwige belangen waren. Nee, maar dan komt er ook nog bij dat we aan de hemel in mee. Dat is het niet. Het is de vraag niet of het er ook bij komt. Het is de vraag of het alleen waarde voor ons heeft. De God volzalig, alleen de levensvolheid van ons wordt. Dan krijgen we niet dit, dat we de aarde verwaarlozen, maar dan krijgen we dit, dat we de evenwichtigheid zien tussen de zichtbare en de onzichtbare dingen, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen de God van boven en de mens van beneden, tussen al de vragen van de dag en de vragen der eeuwigheid. Evenwichtigheid, vrienden, tussen het geestelijke en het natuurlijke. Tussen je boterham en je ziel. Evenwichtigheid. Dat raken we tegenwoordig bijna kwijt. Heb je wel eens opgemerkt? Want dat is het grote voor mij in dit tekst, wat als ik erover denk, dat we hier dat evenwicht vinden. Heb je wel eens opgemerkt, als Jezus spreekt in het Onze Vader, dat hij het tijdelijke niet vergeet, maar dat tijdelijke niet zo zwaarwichtig tilt. Hebt u wel eens opgemerkt dat Jezus 5 weden heeft in betrekking tot onze verhouding tot God en Gods verhouding tot ons en 1 weden voor het dagelijks brood? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Heeft Jezus ons wat in te zeggen? We hebben in de regel 5 weden voor ons dagelijks brood. En dan komt er God ook nog bij. 1 weden voor de hemel. Meestal als we doodgaan, dan spreken we over de hemel. We gaan het alledaagse. Maar dat is de onevenwichtigheid, vrienden. Azov leert mij hier dat er evenwicht moet zijn tussen het aardse en het hemelse. En dat wanneer wij de hemel vinden, dan krijgen we de aarde ook. Maar wie alleen de aarde heeft, verliest straks de aarde en den hemel allebei. Allebei. Wie met de aarde begint en met de hemel als sluitstukken nog wil zeggen dat u toch naar de hemel zegt, dat is mis. Die verliest de hemel ook. Maar wie de hemel heeft, die heeft ook de aarde. En het God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Nu moeten we, wanneer we dat elkander herinneren, moeten we toch elkander ook zeggen dat wij, wanneer we over den hemel gaan denken en spreken, dat we dat niet te eenzijdig doen. We kunnen ook te eenzijdig over den hemel denken. Wanneer wij over den hemel denken, en dat mag wel, dan denken we over de plaats van Gods heerlijkheid, zijn paleizen, zijn stad met perlenpoorten, de gouden straten en zilveren bazuinen. Natuurlijk, dat mag ook wel. Heerlijk, als in u en in mijn leven iets van hemelwijde heerlijkheid straalt. Heerlijk, hoor. Heerlijk. Wie de hemel kwijtraakt uit zijn leven, wat houdt zo iemand eigenlijk over? Weet je wat hij overhoudt? Een dodendans en een rouwkaart en meer niks. De groten der aarde hebben niet begrepen welke manslag ze begingen aan de mensheid hier beneden, toen ze uit de ziel der mensheid de toekomstverwachting aan den hemel wilden roven. En toen men zeide, wij gaan de lichten aan den hemel uitblussen, en toen een socialist in Duitsland zeide, de hemel die geef ik aan de zwaluwen, aan de mussen, aan de spreeuwen en de vleermuizen. Maar de aarde maken wij tot een hemel. Heb gij nooit opgemerkt, vrienden, dat toen dit stoute woord gezegd werd, deze aarde een brandpunt van ongerechtigheid werd? Een wereld waarin wij thans leven, vrienden. Heb je dat gelezen? In Amerika, elk uur van de dag wordt daar een moord bedreven. In zulke wereld leven wij vandaag. Dat is de gecultiveerde wereld der 20e eeuw. Dat is de hoogwetenschappelijke wereld van vandaag. Dat is de massaliteit van wetenswaanheid. En die daar macht en heerlijkheid spreidt in de werken van Gods handen en eigen gloor. En die als resultaat heeft dat de jeugd van vandaag in haar karakterloosheid en in haar losheid losgebroken wordt naar alle kanten. En als zulke dingen voel je dan in deze wereld, vrienden. Als je de hemel kwijtraakt, wat blijft er dan eigenlijk over? Dan blijft er over de rouwkaart waar je mee wandelen kan naar je graf. Maar je bruiloftskaart heb je dan niet meer. Maar een kind van God heeft zijn bruiloftskaart. Want die heeft een hemel der verwachting. De bruiloftszalen zijn er. De uren komt dat de binnengeroepen zullen worden en binnengenodigd zullen worden. Ga in de vreugde uw Heere. Ach, arm mens die geen hemel meer heeft in toegezegd. Ge zit wel eens in een Alpengebied geweest, in een bergland geweest. Dan kunt ge soms hebben, niet waar, als ge daar zijt, dat daar die reuzen staan die de eeuwen tellen. En dan ziet ge altijd in dat bergland er één top die meer boven anderen uitstijgt. En die daar met zijn glorie schoonheid in een stralend zonlicht en met zijn kroon van eeuwig sneeuw Wordt omkrans van al die heerlijkheid. Dat is een prachtgezicht. Zo'n reus die daar boven alle anderen uitsteekt. Welnu, ik zou zeggen, in het bergland des geloofs waarin wij wandelen. En langs welke flanken wij altijd de stemmen des Heeren horen. Zo de Heere vertoeft voorbij gaan, hij zal gewisselijk komen. Is er altijd een bergtop die boven anderen uitsteekt. Die ons zingt van de hemel en die ons wijst naar de hemel. Maar toch, hadden wij schoons van den hemel mogen denken en zeggen, als we het elkander ook mogen herinneren, mijn broeder en zuster. Daar is toch nog iets meer. Daar is toch nog iets anders. Daar is toch nog iets rijker. Zie, de hemel van God is heerlijk. Maar de God van de hemel is het zalig alles. En wanneer ik nu Asaf goed beluister, dan zeg ik Asaf, het gaat u niet om de gouden straten, om de perlenpoorten, om de prachtige paleizen. Ach nee, het gaat Asaf om den God volzalig alleen. Niet wat God geeft en niet wat God heeft, en die heeft zoveel, maar wat God is, dat is het deel van Gods gunstgenoten. En wat God is, vrienden, wat God is in Christus, wat God is, wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid en mededogen, wat God is, te midden van de toren en vloed van zijn gerechtigheid, wat God is, vrienden, dat kunnen wij nog maar bij benadering weten. Dat de diepste diepte van Gods doorleven is het zoeken van een verloren Adamskind dat zijn weg voor den hemel bederft en dat hij toch naar den hemel wil brengen. Heb je dat wel eens gelezen? Heb je dat wel eens gelezen? Dat komt me nu ineens voor, vrienden. Heb je dat wel eens gelezen wat in God volzalig is? Als hij een mens naar den hemel wil brengen. Heb je dat wel eens gelezen? Ik moet je er eens even voorlezen. U kent uw geloofsbelijdenis. Moet u eens horen. Ik zal u eens wat lezen. En u moet eens goed opletten. Hoe Gods innerlijk doorleven een zoeken is van al wat verloren is. Daarom is er niets groter in de hemel dan God zelf. Zal u eens lezen artikel 17 van onze geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Mooi gezegde, eerst het wijze, dan het goede. Niet wetenschap, maar dus een wijsheid. Ziende, wat zag God? Ziende, dat zich de mens in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had. Dat zijn wij. Dat zijn die schepselen op aarde. Dat is die wereld van ons innerlijk doorleven. Dat is geen compliment, vrienden. Ik stem met u toe. Dat is geen compliment. Maar God complimenteert niemand. En God wil zelf ook niet gecomplimenteerd worden door u. God komt met zijn harde waarheid. En die harde waarheid, die breekt ons. En de God der waarheid zoekt ons. Luister u maar, die mens heeft zich geworpen, geheel ellendig, en toen heeft God zichzelf begeven om hem te zoeken. Toen hij, dat was die mens, al bevende voor hem vloot. En wat deed God toen? En heeft hem getroost, beloofde hem zijn zoon te geven. Hoort u wel? Ik ben de Heere, uw God. Uit de volheid van Gods wezen stroomt de rijkdom der zaligheid, vrienden, voor een verloren Adams kent. En wanneer we dat beseffen, ach, dat heeft Azaf leren kennen. Azaf heeft God ontmoet toen hij ver van hem was. Hij zegt het zelf. Ik zou Azaf's ziel door leven zo kunnen tekenen. Eerst ver van God. Toen al dichter naar God. Toen buigend onder God. Toen zich verliezend in God. En toen alleen maar zeggen, nu is het mij goed. Er is geen betere woord, hè. Hij zegt niet, nu is mijn best, niks, dat moet je niet zeggen. Wat God is, dat is goed. En wat werkelijk goed is, dat is het goed. De fariseeën die zeiden, deze zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ik kan het zo begrijpen dat hij Azaf niks anders hoeft te zeggen. De Heer zegt hij, het is mij goed. Het is mij goed om bij u te zijn. Zijn God volzalig. Die in Christus Jezus naar zulke verloren ziel omziet, was hem het zalig alles geworden. Dat is een echte kenmerk van liefde. Hè? Een huwelijk dat alleen gesloten wordt om de moppen, dat heb je ook. Dat alleen gesloten wordt uit de berekening, dat alleen gesloten wordt om de bruidschat en niet om de bruid, nou daar heb ik niet veel verwachting van hoor. Want dat valt het zaakje tegen. Maar een huwelijk, waarvan je zeggen moet, ze hadden met haar beide niks. Maar ze meenden het met elkander hartelijk. Dat is een goed huwelijk. Dat is een goed huwelijk. Dan gaat het maar niet om de bruidschat, maar om de bruid. En de bruid gaat het om de bruidegom. Broeders en zusters, ze gaan het in het geestelijk doorleven ook. Het gaat niet om de rijkdom die God heeft om aan zijn arm volk te geven. Maar het gaat om God zelf. Ach, dat verstaat de wereld niet, hè. Dat verstaat de massaliteit niet. De massaliteit, een man als Multatuli bijvoorbeeld, die zegt, ach, al dat gewauwel over de hemel en over de hel en over God. Heb je dat wel eens gelezen van deze vaandel dragen van het ongeloof? Hij zegt al dat gebabbel en gewauwel daarover. Als het maar eenmaal zo ver bij de mensen is dat ze geniaal genoeg zijn om te kunnen denken dat de hemel alleen maar een sprookje is en de hel een boemer is, dan is het spoedig met al wat godsdienst op de aarde is, dan is het vanzelf afgelopen. Dan zeg ik, arme stakkerd, je hebt nog nooit begrepen wat een oprechte ziel is die God volzalig mag ontmoeten. Want die zegt, Heere, al was er geen hel en al was er geen hemel, gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel, welgelukzalige nacht, die het geheim der liefde mag kennen. Want er is geen groter geheim, vrienden, dan het liefdesgeheim. Dat gaat zo in het natuurlijke leven. Dat kan je maar niet op een presenteerblaadje brengen. Zoals je vanmiddag een koekje bij de koffie neemt, zo niet. Dan kan je maar niet als een mathematische figuur op je bord tekenen van zoveel graden. Maar heel ons leven, u en mijn leven, wordt in natuurlijke zin nu gedragen door wat liefde leven is. Dat is de wederkerige ontmoeting van elkander, in de wederkerige waardering van elkander. Niet in wat we bezitten, maar in wat we zijn. En zo nu gaat het in het geestelijke leven ook. Geestelijk leven bestaat in een zielsgeheimnis der liefde. Dat we heen getrokken worden naar een Heere. En dat we zeggen, Heere, liever sterven aan uw voeten dan leven zonder u. Jonge mensen, durven dat ook te zeggen? Ik vraag nog niet hoe God je bekeerd heeft van alle dingen wel, alle stukken van het geestelijke leven, dat komt later best in orde. Ik heb wel eens gezegd, praat niet langer over dat geloven, over al die stukken. Het komt met alles wel in orde als het eerst met God maar in orde komt. Als het zalig heimwee door je ziel slaat, dat je zegt, Heere, hoe nu mijn leven verder gaat, weet ik niet. Maar ik kan u toch niet missen. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Nevens u lust mij, hoor dat wel. Nevens u lust mij. Azof zegt niet, nevens u heb ik niets. Nevens u bezit ik niets. Dat wil waar zijn. Hij heeft nog zoveel. Gelukkig als God je rijk gezegend heeft in je gezinsleven, in je huwelijksleven, in je zakenleven, vrienden. Ik hoop het van harte, van harte. Maar ik zou zeggen vanmorgen, als dat je lust wordt, dan gaat het verkeerd. Dan gaat het verkeerd. Door alles heen en boven alles uit moet dit zijn. Levens u, lust mij niets. Op de aarde, wat een woord hè, de aarde vrienden. Zie, de hemel is zo ver weg hè, daar kan je over idealiseren. Daar kan je over poëtiseren, dat is zo'n eind vandaan. Maar de aarde, dat is zo vlakbij u, dat zijt gij en dat ben ik. Dat zijn onze aardse omstandigheden, dat zijn uw duiten, uw verdiensten, uw sociale roeping, uw levensomstandigheden. Noem maar al datgene wat gij u denken kunt in het verloop van uw bestaan hier op aarde. Dat is wat hij bedoelt hier met dat woord aarde. En ik liet u het reeds enigszins voelen hoe onze tegenwoordige tijd die schaal waarboven staat aarde nogal heel zwaar bevracht. Heel zwaar bevracht. Want ik zie het gevaar, vrienden. Ik wil het u heerlijk eens zeggen. Ik zie het gevaar voor het kerkelijk en geestelijk leven, vandaag aan de dag, al nader en al nader. Als ik denk aan de kerk, en dan moet u nu denken aan ons christelijk geformeerd kerkje, want ach, dat is maar een klein groepje in verband met wat ik zou willen noemen de wereldkerk. Voor mij is kerk een begrip, vrienden, een werkelijkheid van een vlak dat heel het wereldleven beslaat. En wanneer ik dan dat zie, en ik hoor dan naar de kanselboodschappen die thans gehoord worden. En ik zie dan hoe zendingsvraagstukken opgelost worden. Alleen bij asociale vragen om sociale toestanden al meer en meer in culturele grootheid aan onze heidenen te brengen. Dan zeg ik zeker dat heeft betekenis, maar het wordt hoe langer hoe meer primair. Terwijl het secundair moet wezen. Dat is de kwestie. U zal tegenwoordig in het zendingsvraagstuk bijna altijd lezen dit. Over sociale vragen. Hoe men de heiden moet opheffen. Uit het asociale. En een sociale gerechtigheid moet toegebracht. Altemaal goed. Maar ik vrees dat we daardoor al zwaarder worden. Al die aardse vragen, waardoor het geestelijk doorleven op de achtergrond deed en wij, gelijk ik u zeide, en ik wil het herhalen, het evenwicht kwijtraken tussen onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd en geef ons heden ons dagelijks brood. En dat nu juist, dat evenwicht, dat vind ik hier in dit woord van Azof. Hemel en aarde. Hemel en God des hemels primair. En de aarde, wel het God geheiligd zaad, zal het gezegende aardrijk erven. Weet je wat dat volk kan zingen? Wat dat volk kan zingen. En we mochten het vanmorgen ook maar eens zingen. Dan zingen ze in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen, want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Laten we samen eens zingen, de psalm 138, het derde vers.
Dan zing,
hebben naar boven gekeken, omdat de tekst sprak van den hemel. We hebben naar beneden gekeken, omdat de tekst sprak van de aarde en van dat aardse en van die beslommeringen van beneden en van die conflicten hier beneden. Maar nu wat anders. Nu zijn we niet klaar. Want een mens moet nog wat anders doen. Die moet ook met zichzelf klaarkomen. Het is me niet genoeg dat we met dat aardse klaarkomen. Het is zelfs niet genoeg dat we met God klaarkomen. Daar moet nog wat bij. We moeten ook met onszelf klaarkomen. Wanneer wij het boek lezen, het Institutje van Calvijn, die u misschien wel eens bij namen hebt horen noemen, dat boek, en ook sommigen wel misschien hebben gelezen, dan zou ik de zulke het altijd willen zeggen, die het hebben gelezen, heb u dan wel opgemerkt hoe Calvijn dat machtige boek begint. Zo'n geweldige foliant begint hij met deze woorden. En dat is een zin die eigenlijk van betekenis is voor heel dit machtige, van heel het machtige werk. Hij zegt dit. De ware wijsheid. Let u wel op. Calvijn spreekt niet van wetenschap. Maar de zin luidt. De ware wijsheid bestaat slechts in twee zaken. God te kennen en zichzelf te kennen. Dit is het weer. En daarom heb ik gezegd, het moet ook met onszelf in orde komen. En dan moeten we een blik naar binnen slaan. Wie God ontmoet, komt er vanzelf toe. Om ook zijn innerlijke fotografie te gaan bekijken. En die valt heus niet mee. Heb u wel opgemerkt wat Asaf van zichzelf zegt? Maar, let u dan ook op, hij zegt dat pas in vers 23. Je zou zeggen, man, dat had je dan in de aanvang moeten zeggen. In vers 4 en 5 en 6, dan zegt hij het helemaal niet. Maar als hij in vers 23 komt en hij God heeft ontmoet, en hij georiënteerd is indien God volzalig, dan zegt u, ik ben onvernuftig, ik wist niks. En hij dacht dat hij het zo goed wist. Hij trok maar de lijnen, man, door het dwarse en schuinse leven. Hij trok de lijnen, zoals hij meende zo moest het. En nu komt hij tot de ontdekking, dat hij het niet wist. Ik wist. Hij zegt niet, ik wist iets. Hij zegt het zo sterk mogelijk, ik wist niets. Nou, minder dan niets is er niet, hè. Ik wist niets, zegt hij. Hij ging totaal met zichzelf overboord. Hij sloeg zelf het geestelijk bankroet. En dan tekent hij zichzelf. En dan zegt hij, ik was in mijn verwaande geest bij u. Een onvernuftig. Niet bij de mensen. Bij de mensen niet. Maar bij u. Ik was een groot beest. Bij u. Gaan we dat nu vooral niet vergeten. Tegenover de mensen. Moet ik mij kunnen rechtvaardigen. Maar tegenover God niet. Bij u. De mensen moeten zeggen. Hij is waardig. Dat je hem dat doet. En ik moet zelf voor God zeggen, Heer, ik ben het niet waardig dat van onder mijn dak zo is. Ik ben een groot beest bij u. Asaf, wat een schuldregister. Wat een zwarte lijst. Asaf, wat moet het nou met je enden? Als dat nou eens de innerlijke grootheid van je bestaan. Dat je niks bent. En dat je in plaats bij een dier, bij een beest zo onvernuftig kan vergeleken worden. Ja, zo. Dan ga je naar de hel. Dan ga je naar de hel. Als er zo'n groot schuldenlast met je is, dan staan de poorten open van wat mij hel en verdoemen is. Nee, 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 dat is het wonder. Dat is het wonder, vrienden. Nu moet u eens opletten. U moet vers 22 goed lezen, goed. Maar dan moet u vers 23 ook goed lezen. Azof zegt eerst in vers 22, het is totaal met me verloren. Ik ben een groot beest bij u. Dan zou je zeggen, nou Azof, dan ga je naar de hel. En dan komt onmiddellijk, ik zal dan voortdurend bij u zijn. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo'n diep hellewicht. En dan toch bij, heren. Ik zal eeuwig zingen van Gods. Hoe is het mogelijk? Vrienden, dat komt. Laat ik u zo eens mogen zeggen. Er zijn heel wat mensen die over zonde praten. En over verlorenheid praten. En over helle donkerheid praten. Ja, dat is natuurlijk allemaal waar. Dat is waar. Dat is volkomen waar. Dat moeten we ook goed weten. Wat we zijn, gelijk Azof het wist. Maar hoe weet ik het? Hoe weet ik het? Dat, niet dat ik het weet, maar hoe of ik het weet, daar gaat het om. Weet ik het nu hierom? Omdat ik mijn schuld aan mijn schuld ontleen. Mijn zonde aan mijn zonde ontleen. Dat ik ga zeggen, ja, ik heb toch zoveel gedaan. Het is toch helemaal niet met me in orde. Het moest toch anders met me wezen. Ja, dat heb ik wel geloven. Natuurlijk. Maar zo kom je er nooit uit. Wie zijn schuld aan zijn schuld en zijn zonde aan zijn zonde ontleent, blijft in zijn zonde steken en gaat met zijn zonde onder. Daar staat niet in de Bijbel de droefheid over de zonde werkt een onberouwelijke bekering. De droefheid over de zonde werkt de dood. Er zijn nergens mensen die meer bedroefd zijn over de zonde dan in de hel. De rijke man wist nooit meer dieper wat schuld en wat zonde was. Dan doet hij voor God voor even verloren. Nou weet je wat zonde is. Maar dat leert de Bijbel me ook niet. De Bijbel leert mij dit. Dat de droefheid naar God, dat wil zeggen. Dat ik meer, en nu wil ik het duidelijk u zeggen. Dat ik meer ondien God volzalig bedroefd ben. Dan dat ik over al mijn zonden bedroefd ben. Daarom. En dat kent Azof. Die heeft God ontmoet. En nu nog een stap verder. En wie aan die God volzalig zijn zonde schuld ontleent. Want dan komt hij in het gerecht met God. Wie aan die God volzalig zijn zonde schuld ontleent. Zal aan diezelfde God volzalig de vrijmoedigheid van zijn vergeving mogen ontlenen. Daar is God, God voor. En daar is de zaligheid in God, uw waarborg voor. En daar is de rijkdom van het bloed van Christus, u de zekerheid voor. En daarom is het woord van God, u de klaarheid voor. En daarom lees ik altijd zo graag de wet des Heren. Heb u dat vanmorgen niet gevoeld? Toen ik u de wet voorlas, dat ik in die wet, die u en mij veroordeelt en verdoemt, telkens de klank laat horen. En ik ben toch uw God. Ik ben de Heere, uw God. Het oordeel en de vrijspraak. De schuld en de vergeving. Wie God ontmoet, vrienden, ontmoet zijn zonde niet. Die heeft wel droefheid om zijn schuld. En droefheid. En die zegt wel, Heere, ach, dat ik klaren onderscheiden zag. Die zegt wel dit. Ik wil sterven aan alle zonden. Al sterven alle zonden nog niet in mij. Die heeft een levenskeus in zijn ziel. Om waarin het mogelijk. Naar alle geboden gods. volmaakt te leven. Zie, als dat nu in je leven zit, jonge mensen, als dat nu bij jullie kleeft, dan hoef je al die dingen nog niet zo schematisch uit elkander te kunnen zetten. En zo in het gareel van het denken en van het systeem te brengen, dat hoeft helemaal niet. Maar als dat leeft in je ziel, van dat heenwee naar die Godderzaligheid, hij laat geen zoeker en geen bidder staan. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd, welgelukzalige mens, die naar den God des hemels omziet, die zal straks eenmaal bij God in zijn hemel zijn woning kunnen vinden. Want in dat paleis zijn vele woningen. Hier is soms woning nood. Ik heb nog nooit gelezen in mijn Bijbel dat er woning tekort was in het vaderhuis waar vele woningen zijn. Wel gelukzalig als het uitzicht derwaarts heen is, want als er niks anders is, he vrienden, dan de aarde. Wie het aardse zoekt, vindt aardse last. En gaat met veel ballast te gast. En heeft geen doorzicht en geen toekomst. Zie, schilders zeggen wel eens dat een schilderij zonder hemel geen perspectieven heeft. Inderdaad, een leven zonder hemel heeft geen diepte en heeft geen perspectieven. Van den hemel uit. En van den God des hemels uit. Zo ons leven, zo ons sterven zien. Zijt gij wel eens geweest in het Rijksmuseum in Amsterdam? Als je daar komt in het Rijksmuseum in Amsterdam, dan twijfel ik er niet aan. Elke bezoeker gaat daarheen en zal bij het vele wat hij daar kan zien, zeer zeker ook willen zien de Nachtwacht van Rembrandt. Het stuk dat wereldberoemd is, wereldberoemd. En nu kan je voor die Nachtwacht van Rembrandt gaan staan, natuurlijk kan je daarvoor gaan, gelijk iedereen. En dan zie je heel wat kleuren en heel wat schittering. En heel wat prachtige verven en tinten, natuurlijk. Maar de man die daar binnen voor de bewaking is belast, die zegt tot u wel eens, hij zegt, ja meneer, u staat toch verkeerd, u ziet het niet goed. U ziet wel wat, maar u ziet het niet goed. U moet hier eens gaan staan. Dan komt pas uit wat u kan zien in de kleurenveelheid die u daar zomaar van werkt. En inderdaad, als je dan daar gaat staan, dan wordt het veel meer levendig. Veel meer diepte komt erin. Veel meer schoonheid en tinten van kleuren. Zo zou ik zeggen, vrienden. Het punt waar gij gaat staan, dat is alles beslissend voor uw heden, voor uw toekomst, voor uw eeuwigheid. Heb je het hier op aarde alleen, dan is alleen maar de graf kunnen het laatste. Maar heb je het standpunt van bovenuit, van God uit, dan krijgt gij doorzicht door de stommigheid die we graven. En daar klinkt een stem, ik leef, en gij zult leven. En dan gaan we met elkander den schoonste morgen tegen, waarvan dit woord van Azaf ons spreken zal. Dat wij in dit uur hebben overdacht. Zie, in deze tekst staat hemel en aarde. Het eerste woord dat u in uw Bijbel leest was: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat was eens harmonie. Thans is hemel en aarde in disharmonie. Maar het eerste woord van den Bijbel zal weer harmonisch schoonheid oproepen in de evenwichtigheid van die herboren schepping. En wanneer dan hemel en aarde Gods heerlijkheid vertolken zal, zal daar een Azafs volk zijn met de lofzang in hun ziel. Wien heb ik nevens u in die doorlouterde hemel? Wien heb ik nevens u in die verheerlijkte aarde Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zijn de heerlijkheid en de kracht. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Heren onze God, wij danken uw naam dat wij dit woord hebben mogen overdenken. Ach, wij bazelen nog maar over datgene wat hier staat, heren. Maar wij jagen er toch na, mogen het wezen in ons aller leven, heren, of we dit grijpen mogen. Laat het het doelwit van ons leven zijn. Dan zal het al meer de inhoud van ons leven worden. Wie nevens u in den hemel, wie nevens u op de aarde. Van u uit alleen heeft alle schoonheid en toekomst een overwinning. God onze zaligheid, die in Jezus Christus zijt een schuldvergevend vader. Zegen dit woord daartoe, heren. Ga met ons op onze weg. Breng ons nog eenmaal samen aan de Sabbatavond. Om met elkander ons te schikken rondom uw woord. Om samen ons te verblijden in u den God van ons heil. Eens valt alles weg. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Heren, Asafs psalm. Mogen Asafs inhoud voor ons worden. In Jezus naam. Amen. We zingen met elkander uit psalm 3. Ik maak u nog bekend dat volgende week, zo God willen we leven, door meneer Tuinis van Barendrecht u zal voorgaan. Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zo mijn hart, wat zo mijn oog op aarde? Nevens u toch lusten? En wat er dan verder vol op psalm 73 vers 13. ontvangt Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.